En dat laatste lied betreft dan inderdaad onze toekomst bij de Heer, wanneer dan ook. Want zoals al gezegd is, het leven hier en alles wat ermee samenhangt is sowieso van tijdelijke aard. En het is goed dat we ons het altijd bewust zijn. Dat is geen cynisme, maar integendeel, dat is, durf het haast niet te zeggen, positivisme. Maar dat gaat om beloften die onze Heer aan ons gedaan heeft, die zeker vervuld zullen worden. En onze toekomst ligt dus bij de Heer. Niettemin is het onder omstandigheden zo natuurlijk dat we ons zorgen maken over een toekomst, de onze of die van iemand anders, hier beneden op aarde, die van ons land wellicht, zuster, onder het motto: waar moet het naartoe met dit land? Maar goed, om eens een bekend citaat te gebruiken. Maar neem niet weg dat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op de dingen die onze heiland ons beloofd heeft. En hoe je dat dan ook keert en of je het nou leuk vindt of niet, onze toekomst is bij de Heer. En onze hoop is gesteld op wat hij ons beloofd heeft in de hemel. En of wij daar, zoals mijn tante zong, nou één voor één naartoe gaan, of uiteindelijk allemaal gelijktijdig. Ik prefereer het laatste, eerlijk gezegd. Maar één voor één lijkt me toch op zich ook niet verkeerd, als ik er wat langer over nadenk. Toch? In ieder geval, daar ligt onze hoop, daar ligt onze toekomstverwachting. Wij verwachten die kronen waarvan wij gezongen hebben, of met de woorden van Paulus in de brief aan Titus, wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Uiteraard. En dan praten we in beginsel nog steeds over hemelse dingen. Dat neemt niet weg natuurlijk dat wij ook in de Bijbel uitgebreid lezen over de toekomst van de wereld als zodanig, de mensheid, de volkeren, met daar aan het hoofd uiteraard Israël. Maar ik wil toch maar graag gezegd hebben dat ook als wij ons nu deze middag dan even bezighouden met de aardse toekomst en met vervulling van profetisch woord, dat niettemin toch onze persoonlijke verwachting is niet deze gebeurtenissen die op aarde zouden gebeuren in de eerste plaats, hoewel wij verwachten dat ze gebeuren zullen, vanzelfsprekend en met grote stelligheid, maar onze verwachting is gericht op die hemelse hoop en toekomst en erfenis die voor ons bewaard zou worden. En dat is ook wat de apostel Paulus beschrijft in de bekende hoofdstukken 1 Thessalonicense 4 en 5. Want ik denk niet dat ik u echt vanmiddag wat nieuws vertel. Dat hoeft ook niet. Bovendien, dat woord is al zo oud. Het kan moeilijk nieuw zijn. Denk ik altijd. 1 Thessalonicense 4, waar de apostel in de eerste plaats spreekt natuurlijk over wat wij noemen de opname van de gemeente. En we ontlenen de term natuurlijk aan vers 17. Wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Daar gaat het ook inderdaad om. En de apostel zet omstandig uiteen, en ik neem aan dat u het schriftgedeelte langzamerhand uit het hoofd kent. De apostel zet uiteen dat wij niet verwachten, voor onszelf althans niet meteen, de wederkomst van Christus en de openbaring van wat ik dan populair dan toch maar even noem, zijn duizendjarig rijk. Maar dat wij integendeel verwachten de stem des aartsengels, de bezuin Gods, of hoe het maar genoemd wordt in vers 16, waarbij degenen die ontslapen zijn in Christus zullen opstaan en waarna wij tezamen met hen, wij die levend overblijven, tezamen met hen zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En ik wijs er maar op dat als de apostel zegt, wij die levend overgebleven zijn, vers 17, dat het niet noodzakelijk inhoudt dat de apostel werkelijk dacht dat in zijn generatie deze opname van de gemeente zou plaatsvinden. Ik geloof daar namelijk persoonlijk helemaal niks van. Maar hij zegt wij, omdat onze toekomstverwachting niettemin toch blijft de opname van de gemeente. Niet ons lichamelijk verscheiden of overlijden, of hoe we dat dan maar plechtig en eufemistisch noemen, dat is niet onze toekomstverwachting. Onze werkelijke toekomstverwachting is die heerlijkheid die we van de Heer zouden ontvangen. En uiteindelijk ontvangen wij die ter gelegenheid van deze gebeurtenis. De opname van de gemeente, van de andere kant bezien trouwens aangeduid als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar zoals ik altijd zeg, in de praktijk gaat het daarbij toch om precies hetzelfde. gebeurtenis waarbij de gemeente als geheel, maar dus ook de gemeenteleden individueel, definitief in het bezit gesteld zullen worden van de erfenis die bewaard wordt voor de gemeente. En voor u en mij in het bijzonder, uiteraard. En dat is dus onze toekomstverwachting. Hoe dat ook zij, als de apostel deze dingen besproken heeft, en hij noemt ze uiteraard eerst, want daar hebben we eerst de boodschap aan. Daarna zegt hij in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, niet omdat men die tijden en gelegenheden niet zou kennen of niet zou mogen weten, omdat de Vader die in zijn eigen hand zou gesteld hebben, want sommige schriftplaatsen worden wel eens uit hun verband gerukt, maar gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel, en dat was kennelijk ook de bedoeling, dat wij zelf een zeer wel zouden weten, dat de dag des Heren, maar dat is niet de opname van de gemeente, maar dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht en zo verder. En zonder dan echt op details in te gaan, want er zijn altijd meer details dan velen voor mogelijk houden, als het gaat om een profetisch woord, maar zonder daar echt op in te gaan, zeg ik maar in het algemeen, dag des Heren wil zeggen dat de Heere zelf, Jehovah zelf namelijk, zal oordelen. Want dag heeft de betekenis van oordeel. In het Grieks, in het Hebreeuws, maar ook in het Nederlands, zoekt u dat maar eens na, als u het nodig vindt. Want waar het om gaat is dat de Heer zelf zal oordelen, zal recht doen en zal recht spreken. Enerzijds natuurlijk in verband met de gemeente, maar dat heet dan bij die gelegenheid dag van Christus. Of gewoon die dag, kortheidshalve, omdat het nogal eens vaak voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar die term dag des Heren is natuurlijk ontleend aan de Oud-Testamentische profetieën en heeft van doen met het oordeel dat Jehovah zelf, de God van deze wereld om zo te zeggen, een oordeel dat hij zal brengen in de eerste plaats over zijn eigen, specifiek zijn eigen volk Israël, maar via Israël uiteraard ook over de volkeren der aarde. En dat gebeurt in de dagen van zijn wederkomst. En u begrijpt, nou zeg ik het ook niet al te gedetailleerd, maar dat was ik vandaag ook niet van plan. Maar de gedachte is dan dat die dag des Heren zou aanbreken, want het Oude Testament heeft het beloofd en het Nieuwe Testament wordt het herhaald, onder andere door de Heer Jezus zelf persoonlijk. Maar daarvan staat, die dag des Heren zal al zo komen, gelijk een dief in de nacht. En wat dat gelijk een dief in de nacht betekent, staat er gewoon bij. Het betekent volkomen, maar dan ook volkomen onverwacht. Men rekent er absoluut niet op. Hetgeen automatisch inhoudt dat de kennis van het profetisch woord nou niet bepaald wijdverbreid is in diezelfde dagen, toch? En het verklaart tevens hoe het komt dat ook in onze dagen men deze dingen feitelijk helemaal niet verwacht. En misschien moet ik zeggen, met betrekking tot sommige kringen, helemaal niet meer verwacht waar men dat vroeger wel gedaan heeft. Men is het gewoon kwijt. En hoe dat komt, ja, dat weet ik ook niet. Ik kan alleen in het algemeen vaststellen dat er ook nauwelijks enige belangstelling voor is. Mijn ervaring is dat als ik bijbelstudies aankondig met een profetisch onderwerp, dan krijg je de eerste avond krijg je een heleboel volk, de tweede avond wat minder en de derde avond zit je gewoon weer met het oude vertrouwde clubje. Want het blijkt gewoon bijbelstudie te zijn en dat interesseert geen hond. Ik geloof dat dat net bijbels verantwoord is, die uitdrukking. Maar goed. Maar zo ongeveer gaat het. Als je gaat praten over de toekomst, wil iedereen het weten. Maar als bijbelstudie blijkt te zijn, dan interesseert het niemand meer. Nou goed, en zo komt het dat men dus over die toekomst ook niks weet. Want het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, en ik zeg het niet helemaal tot u persoonlijk uiteraard, maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, en mij stoort het, om niet te zeggen mij doet het verdriet, dat in onze dagen allerlei zaken plaatsvinden waar in het algemeen in heel de wereld over gesproken wordt, maar waarvan gelovigen in het algemeen zich niet bewust zijn dat ze volstrekt, maar dan ook volstrekt, van bijbels belang zijn, omdat ze rechtstreeks van doen hebben met wat de Bijbel aankondigt omtrent de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Zo is dat nou eenmaal. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Hier staat in vers 1 en 2, over de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelfs zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want, En dan komt de toelichting die niet uitgebreid is, eenvoudig omdat de apostel ervan uitgaat dat iedereen het weet. Ik persoonlijk heb ook altijd de indruk dat hij meer gesproken heeft over het profetisch woord, kennelijk, dan dat hij erover geschreven heeft, de apostel Paulus. Maar dat geeft niks, want we hebben het hele Oude Testament dat vol staat met profetisch woord natuurlijk, hè. Wij missen er niet zoveel aan. Maar hier in ieder geval zegt hij, wanneer zij, en dat zijn uiteraard niet wij. Wij zouden de Heer tegemoet gaan in de lucht. Een paar versen eerder stond dat. Maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Met andere woorden, dat haastig verderf, dat is inderdaad onvermijdelijk. Woorden van deze gelijke strekking lezen we nog meerdere malen in het Oude Testament. Wat vast besloten is, zal komen. Verwoesting namelijk. En zover is onafwendbaar. Zal zekerlijk geschieden. Ik zal er geen berouw van hebben, zegt de Heer. En woorden van diezelfde strekking, uiteraard. En dan meteen weer, opdat wij niet meteen zouden schrikken, er komt haastig verderf over de wereld of over de volkeren, staat er, maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Weten wij dan allen omtrent deze dingen? Wandelen wij allen in het licht? Nou, dat weer niet, want dat staat erachter, hè? Want het blijft natuurlijk waar dat wij niet der duisternis zijn. En dat die dag ons niet als dief zou bevangen. Dat wij kinderen des lichts zijn en kinderen des daags enzovoort. Vers 4 en 5. Maar daarna volgt natuurlijk toch meteen de oproep in vers 6. Zo laat ons dan niet slapen. Met deze klemtoon uiteraard. Hè? Laat ons dan niet slapen. Gelijk als de anderen. Gelijk als zij kennelijk. Dezelfde zij uit vers 3. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Immers, dan zou een haastig verderf hen overkomen. Maar als ze dat geweten hadden, hadden ze uiteraard niet geroepen, het is vrede en zonder gevaar. Conclusie, zij slapen. Of althans, zijn in duisternis. Maar in ieder geval zijn zich niet bewust van de werkelijke omstandigheden, van de tijd waarin zij leven. En dus wordt het ons gezegd, laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn enzovoorts. Want, vers 9 helemaal, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Natuurlijk, er zijn altijd mensen die zeggen, het is arrogant om het zo te zeggen. Ze zeggen, ja, kan wel zijn, maar ik lees het alleen maar voor. Dat staat er gewoon zo. Dat is de vaststelling van een feit. Of het arrogant is, als wij zeggen dat de kinderen God zijn, uit genade vindt men dat ook arrogant. En misschien is het dat, maar ik heb er geen boodschap aan. Ik denk er ook nooit over na, of het arrogant is of niet. Het is gewoon wat de schrift ons zegt. Het is het woord Gods. Zie? En of het arrogant is of bedweterig, kan wel zijn. Maar het is het woord Gods en daar leven wij uit. En de apostel zegt, God heeft ons niet gesteld tot toorn. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Mijn vraag is altijd, wie dan wel? En dan krijg je meteen het antwoord natuurlijk uit vers 3. Diegenen die zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Die roepen, shalom, want het gaat ongetwijfeld primair in het Hebreeuws. Zij zullen roepen, vrede en zonder gevaar, maar haastig verderf zou hen overkomen. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Waaruit eenvoudig valt op te maken dat tegen de tijd dat die toorn uit vers 3 aanbreekt, tegen diezelfde tijd ontvangen wij zaligheid. Niet de zaligheid die wij al hebben, maar de zaligheid die ons beloofd is. U weet wel, de beloofde hemelse erfenis, de heerlijkheid, de verkrijging der heerlijkheid die we zouden verwachten van onze grote God en zalig maken. Zie, en die dingen gaan uiteraard gelijk op. Terwijl over de volkeren dit haastig verderf komt, ontvangen wij onze heerlijkheid in diezelfde tijd. En in diezelfde samenhang worden deze dingen verteld. Eerst in 1 Thessalonicenzen 4 nog over wat we dan weer noemen de opname van de gemeente. En daarna hier in hoofdstuk 5 het vervolg op die gebeurtenissen op aarde. Maar wij zien niet uit naar de gebeurtenissen op aarde, naar het haastig verderf. maar wij zien uit naar onze hemelse toekomst. Maar het neemt niet weg dat die vrede en het haastig verderf uit vers 3 dus wel degelijk in aantocht zijn. En binnenkort ongetwijfeld zullen aanbreken. Niettemin, wij zouden, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, vers 10 van 1 Thessalonicenzen 5, wij zouden tezamen met hem leven en wij zouden elkander deze woorden voorhouden tot troost en bemoediging. Want zo eindigt dit gedeelte, vers 11, daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Maar zo eindigt natuurlijk ook hoofdstuk 4, in verband met de opname van de gemeente. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dat betekent dat waar we aan de ene kant dit haastig verderf over de wereld zien aankomen, is het voor ons juist troost en bemoediging. En zo is het ook altijd geweest. Al die dingen, al die ellende in de wereld, in ons eigen leven, hebben in de praktijk als functie dat wij onze hoop en verwachting stellen op de heerlijkheid die onze Heer ons beloofd heeft. Zo is het verhaal. Maar goed, om dan terug te keren tot vers 3. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonde gegaan. Ik zeg er altijd van dat ik hier in dit vers, vers 3 van 1 Thessalonicenzen 5, de schriftverwijzingen mis. Hè? Die hadden er eigenlijk toch wel bij moeten staan. Want als we vragen wie zijn zij, dan geeft de schrift daar gewoon een antwoord op. Die zij die in het Oude Testament in dit verband al genoemd worden. En die vrede en dat haastig verderf worden uiteraard in het Oude Testament ook al genoemd. En die barensnood van een bevruchte vrouw, die werd al aangekondigd door de Heer Jezus. En de uitdrukking werd ook zo gebruikt door de Heer in Matthäus 24. En toen had hij het over de verdrukking die over alle volkeren, over heel de aarde komen zou. En ook, zij zullen het niet ontvlieden. Kortom, het zijn uitdrukkingen die hier gebruikt worden, die rechtstreeks ontleend zijn aan het profetisch woord, zowel in het Oude als zelfs ook in het Nieuwe Testament. En daar gaat het maar om. Die uitdrukking over vrede en zonder gevaar en daarna het haastig verderf is ongetwijfeld de verwijzing naar Ezechiël hoofdstuk 13. Ezechiël hoofdstuk 13, profetieën die werden uitgesproken, werden van Gods wegen gegeven in de dagen van een ongelovige Joodse staat, met het grootste deel van het Joodse volk overigens al in de ballingschap, maar met een klein deel van het Joodse volk in een min of meer onafhankelijke Joodse staat. Nou ja, min of meer afhankelijk dus tegelijkertijd ook. Maar in ieder geval een ongelovig Joods volk en een ongelovig Jeruzalem, waarvan beweerd werd in die dagen van Gods wegen dat de stad verwoest zou worden, en waarvan beweerd werd door de godsdienstige leiders van het Joodse volk in elk geval in die dagen dat de Heer juist Jeruzalem redden zou. Het zijn woorden die u bekend zouden moeten voorkomen, want in onze dagen vind je natuurlijk precies hetzelfde. Er zijn nog steeds godsdienstige leiders, niet alleen Joodse, maar zeker ook christelijke en zelfs evangelische, die menen dat de Heer Jeruzalem zal redden. Maar de Heer zelf zegt, nee, het zal verwoest worden. Daar is ook een goede reden voor. Dat is het ongeloof van de inwoners der stad. En waar het in het verleden zo was dat dat leidde tot de ondergang van Jeruzalem, zoals in de dagen van Ezechiël en Jeremia, en zoals in de dagen van de apostelen, sinds de eerste komst van de Heer Jezus, zo is dat natuurlijk in onze dagen ook nog het geval. Ik weet wel dat er dan mensen roepen die zeggen, het zal bijbels wel waar zijn, maar kerkhistorisch kan je het niet maken. Het is een citaat, maar ik zal u niet vertellen waar het vandaan komt. Moet ik u zeggen, het zal wel gebeuren, want God trekt zich niks aan van kerkelijke dan wel religieuze geschiedenis. Het verhaal blijft altijd hetzelfde. God zij dank. Want dat geldt dan voor de zegeningen die hij beloofd heeft. Dat het ook geldt voor de vloek die hij heeft aangekondigd. Ja, dat is ook zo, daar kun je staat op maken. Maar in het verband, laat de Heer zeggen via Ezechiël in vers 8 van Ezechiël 13. Daarom, zo zegt de Heere Heere, omdat gij lieden ijdelheid spreekt. Men spreekt wel, natuurlijk. Maar leegheid, lege, loze woorden. Omdat gij lieden ijdelheid spreekt en leugen ziet. Ze hebben visie, betekent dat, hè? Ze zien niets, maar het zijn wel leugens. Sommige mensen zien niets, hè? Hebben een beeld van de toekomst op een of andere wijze. Maar de Heer zegt, gij ziet leugen. En wat je ziet is in ieder geval niet een visioen van wat ik zal doen of beloofd heb. Daarom zie ik tegen u, spreekt de Heere Heren. Tegen die valse profeten dus, hè. Mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet, dat wil zeggen niet meer, zijn. En in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden. En in het land Israëls niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggende shalom. Daar geen shalom is. Er is geen vrede. Zij zeggen vrede, maar er is geen vrede. Dat is precies waar het om gaat. Als ze zeggen vrede en dus geen gevaar, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5, dan zal haastig verderf hen overkomen. En dat verderf wordt hier in deze hoofdstukken zeer en ook zeer uitgebreid besproken. En het wordt hier ook geïllustreerd in de volgende verzen. Want er staat vervolgens vrede, daar geen vrede is, en dat de een lemen wand bouwt en ziet de ander dezelfde pleisteren met loze kalk, zegt tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal. Er zal een overstelpende plasregen zijn en gij op grote hagelstenen zult vallen en een grote stormwind zal hem, die wand, die muur namelijk, splijten. Ziet als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden waar is de pleistering waarmee gij gepleisterd hebt en zo verder. Ook in de volgende verse gaat het daar nog steeds over. En in het bijzonder, vers 15. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen de wand voortbrengen en tegen degene die hem pleisteren met loze kalk. En ik zal tot jullie zeggen, de wand is er niet meer en die hem pleisterden zijn er niet meer. Want wat men ook bouwen zal, het zal niet blijven, is de gedachte. Het idee is hier trouwens van dat men stenen opstapelt gewoon tot de muur en het dan bepleistert met loze kalk staat. Dat wil zeggen, zodat, het is loze kalk, dat wil zeggen er zit geen hechting in en als het begint te regenen verdwijnt gewoon die kalk vanzelf en valt de muur om. Dat is het hele idee. Het ziet er wel aardig uit, zo'n witte wand, maar het heeft in de praktijk van geen enkele betekenis. En daarna wordt u geacht zich te herinneren de woorden die de apostel Paulus richtte tot een van zijn tegenstanders, waarvan hij op dat moment niet wist dat het de zogenaamde hoge priester was. En hij schold hem uit voor gij witte wand. Dan denk je bij jezelf, hoezo is dat een scheldwoord? Maar in het licht van Ezechiël 13 moet toch duidelijk geweest zijn waar het over ging. Het is ongeveer hetzelfde als witgepleisterde graven. Daar komt het een beetje mee overeen. Het ziet er indrukwekkend uit aan de buitenkant, maar het stelt in de praktijk niks voor. Zo'n graf niet en zo'n witte wand, zo'n witte muur ook niet. Ongetwijfeld wordt daarmee bedoeld het Joodse systeem, de Joodse religie, godsdienst, waarop men vertrouwt, zal ik maar zeggen. Een tafel waarvan men geacht werd te eten, maar een tafel die zou zijn tot strik voor Israël, een valstrik, wordt er bij gelegenheid gezegd. Daar gaat het natuurlijk over. Maar ik heb niet de minste aarzeling om via deze profetie van Ezechiël 13 ook te denken aan dat verbond dat een ongelovige Joodse staat zou sluiten met een vijandig volk en daarmee met de duivel zelf. Ik weet wel dat dat hier niet genoemd wordt, maar het is net zo'n bouwwerk waarop men zou vertrouwen. Maar het zou een bouwwerk zijn dat geen stand zou houden. Loze woorden, hier heten het ook loze woorden. Eigenlijk de woorden van de profeten waarop gezinspeeld wordt. Loze woorden. En dus een loze muur, loze kalk. En eventueel een verbond, zo'n verbond. Zo'n verbond met de Palestijnen, zal ik maar zeggen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon loze woorden, want ik moet er wel om lachen. De ene kant maakt de hele wereld zich er druk om, en wij misschien ook. Aan de andere kant gaat het er alleen om of iemand zijn naam schrijft onder een stukje tekst, een papiertje, wat je daarna gewoon in de asbak kan gooien of zo. Ik bedoel, dat betekent natuurlijk in de praktijk niks. Nou, in elk geval, Israël zou dat met zo'n vijandig volk doen, maar het zou geen stand houden. Dat staat bijvoorbeeld op een andere plaats, zelfs al in een veel oudere profetie nog dan deze van Ezechiël 13. Bijvoorbeeld in Jesaja 28 is dat, dacht ik nog net. Om vele redenen een bekend hoofdstuk. Namelijk vanwege de grondsteen in Sion, een beproefde steen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft zal niet haasten en al die dingen meer. Vers 16 was dat, van Jesaja 28. En ook bekend vanwege het spreken in tongen, dat daar aangekondigd wordt in vers 11. En ook vanwege natuurlijk die tafel waarvan ik er straks al citeerde, hier uit vers 8 en 9. En zo verder. Maar waar het mij om gaat, is dat in dit hoofdstuk oordeel wordt aangekondigd. Inderdaad over een ongelovig Joods en zelfs judaïstisch wettisch. Maar ongelovig volk. En daarvan wordt gezegd dat het volk zou, halverwege vers 13, zou heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. U zegt waarschijnlijk, maar dat is toch al gebeurd in het verleden, dan zeg ik, ja, maar deze profetieën herhalen zich. Kan ik nou ook zo snel niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo. Waar dezelfde omstandigheden zich voordoen, worden dezelfde profetieën weer van toepassing. De laatste toepassing komt uiteraard nog. Het volk zou heen gaan, achterwaarts vallen, verbreken en verstrikt en gevangen worden. Daarom, vers 14, daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is, omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. En dan vers 18, en uw lieder verbond met de dood zal teniet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan, wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. En zo verder. En hier gaat het dus inderdaad om een verbond dat men gesloten heeft, op grond waarvan men zich veilig waant, op grond waarvan men meent dat er vrede en geen gevaar is. Dan moet ik zeggen dat ook deze schriftplaats meerdere toepassingen heeft, kennelijk, volgens de Bijbel zelf. Maar in uiterste instantie gaat het wel degelijk om dat verbond dat in onze dagen in de maak is. Een verbond tussen de Joodse staat en in ieder geval de Palestijnen. Misschien nog wat meer, maar ik denk in ieder geval de Palestijnen. Een verbond dat weliswaar gesloten zou worden, maar een verbond dat niettemin geen stand zou houden en dat het volk niet vrij waard voor het totale ondergang. Ondergang van de staat bedoel ik. En ik bedoel het ook in politieke zin. Want vergis u niet, wij zijn misschien geneigd te denken bij die grote verdrukking die komen zal als een verdrukking uit de hemel van Gods wegen. En ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar in concreto betekent het dus gewoon, volgens de Bijbelse profetieën, dat een grote verzameling volken een leger zal samenstellen dat zal optrekken tegen Jeruzalem en Jeruzalem zal verwoest worden. Dat wil zeggen, zijn gewone politieke gebeurtenissen die oorlog tot gevolg hebben, die inderdaad leiden tot de definitieve ondergang van de tegenwoordige ongelovige Joodse staat. Dat is wat de schrift ons er uitgebreid over leert. En wat voor verwachtingen dan men dan ook heeft van deze vredesbespreking, vredesproces wordt het al genoemd. Proces betekent dat het heel lang duurt, hè? Dan is het een proces. Hè? Het heel lang duurt. Evolutie, weet je wel, dat is een proces. Bestond eigenlijk ook niet, maar laat me zitten. Maar als het lang duurt is het een proces en dat is het vredesproces ook. Of daar ooit een eind aan komt, het woord suggereert nee. En als u mij vraagt, er komt natuurlijk ook niet werkelijk een eind aan. Men kan wel een keer een handtekening zetten, natuurlijk. Maar wij weten uit de schrift waarheen het leiden zal. Tot een totale verwoesting van de stad waarover men dan zoveel problemen heeft in de onderhandelingen. En eigenlijk moet ik u dus natuurlijk gewoon meenemen naar Daniël hoofdstuk 9. Want daar wordt heel concreet over deze dingen gesproken. De bekende profetie natuurlijk, Daniël 9, de profetie over de 70 weken van Daniël, waar op wat ingewikkelde wijze wellicht voor sommigen de tijd gemeten wordt tot aan de komst van de Messias en daarmee de definitieve wederopbouw van de vervallen hut van David, of hoe dat maar genoemd mag worden, een herstel van Israël in het land van alle 12 stammen. De tijd wordt gemeten en de gebeurtenissen in die tijd worden ook beschreven. En in vers 25 is al sprake over wat wij dan maar noemen vers 26 eigenlijk, de eerste komst van Christus en zijn verdwijning zonder dat hij zijn koninkrijk zou hebben, waarna ook allerlei verwoesting en oordeel wordt aangekondigd. Maar in vers 27 is sprake van de laatste 7 jaren die zouden voorafgaan aan de definitieve verschijning van de Heer Jezus Christus aan Israël op de Olijfberg en zo verder. En daarvan staat, en hij, dat is niet de Heer, zoals de Statenvertalers het trouwens ook kennelijk vertaald hebben, met een kleine letter, hè? Hij, alleen Zevendaagse Adventisten vertalen het met een hoofdletter, die denken dat het de Heer is. Hij zal velen het verbond versterken en in kringen van verbondstheologie, daar heeft men gewoonlijk helemaal geen belangstelling voor het profetisch woord. Maar als er daar al iemand is die er belangstelling voor heeft, is men ook geneigd hij te schrijven met een hoofdletter. Want zegt men, dan komt de Heer en die komt zijn verbond versterken. Omdat het verbond kennelijk niet zo sterk meer is. Dan moet ik u zeggen, ik weet niet precies zeker welk verbond zij bedoelen. En dat komt omdat zij het zelf ook niet weten. Dat is mijn schuld niet. Maar in ieder geval, ik moet u vertellen dat dat verbond waar men gewoonlijk over heeft, is een verbond wat inmiddels al bijna 2000 jaar geleden helemaal definitief vernietigd is geworden. En ik gebruik met opzet termen uit de Statenvertaling nu, hè. Mijn verbond, het welk zij vernietigd hebben. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Is geen denken aan dat het oude verbond er werd ooit nog een keer op welke wijze dan ook in de toekomst toegepast zal worden. Zo zit dat. Dat kan natuurlijk niet. Het is beëindigd door de dood van de Heer Jezus. En daar gaat het dus ook niet over. En die hij is ook niet de Heer, die hij is die vorst die komen zou uit het voorgaande vers. Hij, een vorst. In de toekomst, in voorgaande hoofdstukken in Daniël wordt hij genoemd het beest. In Openbaring 13 ook, een machthebber over de volkeren der aarde in de dagen van de wederkomst van Christus. Hij zal velen het verbond versterken 1 week, dat wil zeggen er wordt een verbond gesloten, maar dan is het nog maar 1 week van jaren, 7 jaar te gaan tot aan de wederkomst van Christus. Maar als de helft van die tijd erop zit, namelijk in de helft der week en dus 3,5 jaar na dat sluiten van het verbond, om zo te zeggen, ik kom eens erop terug, gebeurt er van alles. En of het nou beeldspraak is, of letterlijk, of weinig letterlijk en veel beeldspraak, maakt me nou verder niet uit. Maar wat er gewoon staat, en dat kan iedereen begrijpen die het vers met aandacht leest, is dat misschien in die eerste helft van deze zogeheten 70ste en laatste week van Daniël, dat er wellicht vrede is omdat er een verbond is. Vrede impliceert trouwens het sluiten van een verbond, dat weten wij niet meer, maar dat is nou eenmaal zo. Uit het Hebreeuws en zeker ook uit het Griekse woord blijkt dat, Irene, vrede, wil zeggen dat 2 partijen tot elkaar gebracht zijn. Dus als je leest over een verbond, dan impliceert dat vrede. En als je leest over vrede, impliceert dat een verbond. In de Bijbel althans. Hij zal velen het verbond versterken 1 week, dat wil zeggen met nog 7 jaar te gaan. Maar 3,5 jaar later verdwijnt die vrede. Dat kan niet missen. Want wat we lezen hier is dat in de laatste 3,5 jaar, voorafgaand aan de definitieve wederkomst van Christus voor Israël, dat in die laatste 3,5 jaar er verwoesting zal zijn. Waarover? Nou ja, niet over de Heer, dus over Israël. Lijkt me duidelijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Ik weet wel dat er altijd gediscussieerd wordt over details van het vers en over of het wel de juiste vertaling is of hoe het anders vertaald kan worden. Een andere gelegenheid ga ik daar wel weer op in. Maar het lijkt mij zo zonder meer duidelijk voor ieder die het vers leest dat er sprake is van het sluiten van een verbond dat 3,5 jaar min of meer vrede met zich meebrengt, maar dan volgen nog 3,5 jaar die zullen leiden tot de ondergang van heel de Joodse staat en in elk geval van heel de Joodse stad. Met andere woorden, terwijl in onze dagen onderhandeld wordt over het tot stand komen van vrede, juist en vooral met betrekking tot Jeruzalem, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is het hete hangijzer. Ik heb geen idee wat dat voor een ding is, maar dat is wat het is, hè. Terwijl men daarover discussieert en terwijl men daarover handelt, zouden wij ons realiseren dat als definitief zo'n overeenkomst gesloten wordt, let op, ik zeg definitief, want al zouden ze het vandaag of morgen sluiten, dan weten wij nog niet of het dit verbond is waarover hier gesproken wordt. Want het kan daarvoor ook wel gesloten zijn en weer verbroken en weer gesloten. Er kan een heleboel gebeuren, hoor. Maar niettemin, het zal ooit een keer gebeuren, definitief. Maar dat zal leiden tot de ondergang van diezelfde Joodse staat in ditzelfde Jeruzalem waarover men nou zo druk onderhandelt. En daarom denk ik altijd, nou ja, als je weet dat het toch verdwijnen zal, en zelfs vele orthodoxe Joden weten dat hoor, dat Jeruzalem zal verwoest worden als de Messias komt. Kijk, terwijl je dat weet, waar ben je dan over aan het onderhandelen? Waar is dat voor een kracht die die mensen bezighoudt? Dan nog eens verder gaan. Een heilige stad van de Mohammedanen, wat is er zo heilig aan dan? Omdat het een plaats is waarin in het verleden een gebeurtenis zou hebben plaatsgevonden. Misschien wel, maar zou hebben plaatsgevonden die voor vandaag toch echt van geen enkele betekenis is. Of wel soms. Nou ja goed, je houdt van geschiedenis en je bent misschien conservatief. Je houdt van historische plaatsen, leuk en aardig. Maar moet het zoveel kosten? Jouw hoop stenen? Nou ja, goed, de heilige stad, alles tot je dienst. Maar veel heiligs is er niet meer aan, hoor. Daar heb ik het netjes gezegd, want het is natuurlijk verschrikkelijk onheilig al wat daar gebeurt. De heilige stad van de christenen, wat hebben ze daar dan? De stad van de Heer Jezus, die daar verworpen werd. Hoezo heilige stad? Het is de stad waarvan de Bijbel zegt, het is de stad waar onze Heer gekruist werd. En in dat verband wordt de stad genoemd Sodom en Egypte. Is dat een heilige stad? Wat hebben we daarmee? Een heilige stad is pas, ja, echt definitief bedoel ik, werkelijk heilige stad, in alle opzichten, wanneer daar de stoelen des gerechts gesteld zijn. Psalm 122. De stoelen des gerechts, de stoelen van het huis van David. Na de wederkomst van Christus, als Jeruzalem herbouwd zal zijn, dan vind je van dit oude dat er nu is, niks meer terug. Daar gaat het om. Hoezo heilig is dat? En wat is die waard? Wat betekent in de praktijk de religie van de Mohammedanen voor hen en in hun leven? Toch ook niks? Behalve dat het hen tot slaven maakt? Nou ja, het houdt traditie in stand. Of dat zinnig is, denk er maar over na. Ik heb niks tegen traditie. Zolang het een goede is, denk ik altijd. Zolang je wat oplevert, zolang je waardevol is. Zolang je opbouwend is. Zie? En hetzelfde geldt natuurlijk voor Jodendom en Christendom net zo goed. Jodendom, dat zegt te geloven in de Heer en in zijn woord, waar iedereen in werkelijkheid niks van moet hebben. En voor christenen geldt precies hetzelfde uiteraard, hè? De Heer Jezus, ach, de historische figuur, een soort ideaal die eerst gevormd wordt naar eigen wens, wordt eerst legenden omgemaakt en de historische Jezus is al lang vergeten. Die wil men ook niet kennen. Hoezo heilige stad? En wat voor belang heeft die stad dan eigenlijk? Toch ook niks? Nee, de Heer heeft de belofte aangedaan. Het was de belofte dat eenmaal die stad met al zijn goddeloosheid verwoest zal worden en dan weer herbouwd zal worden onder leiding van de zoon van David zelf, onder leiding van de Messias. Door een gelovig, niet religieus, gelovig overblijfsel uit het volk. Dat deel van het volk dat werkelijk zijn vertrouwen stelt op de beloften Gods. En die ons nazegt, als wij zeggen, met Paulus, dat al de beloften Gods, zoveel als ze zijn, in de Heer Jezus Christus, ja en amen zijn. Hoe dan ook, om terug te keren naar Daniël 9, vers 27, er staat, hij zal met velen het verbond versterken. Eerst corrigeer ik hem altijd een klein beetje, voor alle duidelijkheid, want hij zal met de velen een verbond. Dat woordje het bepaalde lidwoord, had moeten staan niet voor verbond, maar voor velen. Dat is van belang om dat te zien. Het is niet het verbond, zoals het abusievelijk in de vertaling terechtgekomen is. Het is gewoon verbond. Een verbond in het Nederlands dan. En dat zou versterkt worden met de velen. Niet met velen. Het is nog maar de vraag of het velen zijn. Maar met de velen. De vraag is dan altijd welke velen. En het antwoord is die velen die deel uitmaken van Jeruzalem. Dat wil zeggen de inwoners van Jeruzalem. Of als je het iets breder neemt de Joodse staat. Die velen. Niet met alle Joden. Laat staan alle Israëlieten. Maar met de Joodse staat. De velen. Hij zal met de velen een verbond versterken. De term versterken heeft ertoe geleid dat sommigen denken dat het gaat om een verbond dat er al veel langer was, maar wat een beetje verslapt is geworden, waaraan niemand zich meer houdt. Zoals de tien geboden, zuster, ja. En zo verder. Maar daar gaat het niet over. De uitdrukking betekent dat ook niet. En tot mijn vermaak, want ik vind het heel leuk, tot mijn vermaak wordt deze uitdrukking een verbond versterken in hoofdstuk 6 van dit Bijbelboek. Ik moet twee bladzijden terugslaan, in mijn Bijbel althans. Uitgebreid geïllustreerd, er wordt gezegd wat het betekent. Ik heb even gauw geteld, als u mij vraagt, 9 keer. Dat kan je toch niet meer missen, hè? Wat de uitdrukking betekent. Dat is in hoofdstuk 6. Daar gaat het niet over dit verbond, maar over een ander verbond. En het sluiten van zo'n verbond. Maar er worden nogal wat uitdrukkingen voor gebruikt. Daniel 6. Daar gaat het erom dat men probeert vanuit vijandschap tegen Daniel hem een hak te zetten. Kortom, de bedoeling is dat ook koning Darius leeft in eeuwigheid. Dat die ook koning Darius... Ook centurion, ja. Die ook koning Darius, dat hij een wet zou uitvaardigen. Een bindende wet van Meden en Perzen. Een verbond dus. Een overeenkomst. En dat heet dan in vers 8, want ik ga niet bespreken wat er nou echt staat, maar het gaat me om de uitdrukkingen. Er staat in vers 8 van Daniel 6. Al de vorsten des rijks, de overheden en de stad uit het raadsel en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. Heb je dat? Een koninklijke ordonnantie, dat is gewoon een wet. Te stellen, dat wil zeggen neer te zetten. Van kracht te doen zijn, want dat is het idee. En daarna heet het vervolgens namelijk, vertaald met M, een sterk gebod maken, een gebod sterk maken. Nog anders wordt het gewoon een gebod versterken. Maar wat betekent het? Dat het een wet is die er altijd al was. Nee, het betekent dat gewoon een nieuwe wet gemaakt wordt. Die wordt gesteld, dan wel versterkt of sterk gemaakt. Bekrachtigd heet dat gewoon in het Nederlands. Een wet zou bekrachtigd worden. Er wordt eerst ontworpen, er wordt door iedereen over gepraat over hoe de letterlijke tekst van die wet moet zijn. En als je bekrachtigd wordt, betekent dat gewoon dat de koningin in ons geval haar handtekening daaronder zet. En dan heeft die wet ineens kracht van wet, zo heet dat. En kracht is hetzelfde als sterkte. En bekrachtigen is hetzelfde als versterken. Zie? Nou goed, en dan verder, vers 9. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Weer een iets andere uitdrukking. Gebod sterk maken, maar het heet nu gebod bevestigen, vastmaken. Dat betekent nog steeds hetzelfde. Namelijk een schrift, want dat is wat een wet is, zwart op wit. En een schriftgeleerde is een wetgeleerde, zoals ik aan een Jood heb nagevraagd. Een schrift, een wet, tekenen, ondertekenen wel te verstaan, want het gaat niet om hier hooglieven of een stripverhaal uiteraard. Hè? Ondertekenen, schrift ondertekenen. Dat niet veranderd wordt naar de wetten, Meden en Persen, die niet mag wederroepen worden. Vers 10. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. En daarmee werd dus de ordinantie gesteld, dan wel een gebod sterk gemaakt. Dan wel een gebod bevestigd. Die begrijp je toch, hè? En dan ten overvloede, vers 11. Toen u Daniel verstond dat dit schrift getekend was, staat er nog een keer. En daarna vers 13. Hebt gij niet een gebod getekend? En daarna nog een keer vers 14, het gebod dat gij getekend hebt. Dus wat betekent nou de uitdrukking een gebod versterken of een verbond versterken? Het betekent gewoon dat er een stuk tekst zwart op wit staat en er wordt een handtekening onder gezet. Nou ja, door een machthebber uiteraard. En dat is precies wat in Daniel 9 dus vervolgens aan de orde is. Als er staat, hij zal met de velen een verbond versterken, wil gewoon zeggen dat er een verbond gesloten, namelijk ondertekend wordt. En zelfs als men met die besprekingen nu tot overeenstemming zou komen en de beide leiders weer, of hoeveel het er maar zijn, weer netjes huiswaarts keren enzovoorts, dan nog is dat verbond niet bekrachtigd, want dan moet het eerst nog officieel ondertekend worden. Nou, goedgekeurd worden door allerlei instanties en kamers of voor de volksvertegenwoordiging, wat allemaal wezen mag. En daarna wordt het pas officieel ondertekend. Dus als men vandaag bij wijze van spreken tot overeenstemming zou komen, wat niet te verwachten is, dan is het toch nog steeds wachten tot de officiële ondertekening van het stuk. En te vrezen valt dat dat dan ook nog wel enige tijd in beslag neemt. Want zo gaat het dikwijls, hè. Als het al gebeurt, want theoretisch kan men het stuk gewoon in de prullenbak gooien. Verwerpen. U weet wel, dan roept die man in de kamer, roept tegen. En daarna gaat hij weer naar Friesland, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat is al een paar jaar terug. Ja. Maar het gaat hier dus om de ondertekening van een verbond. Een verbond met betrekking tot wat, is dan de vraag. Een verbond waarover? En ook dat blijkt duidelijk uit het stuk, al staat het niet meer in vers 27. Maar het blijkt in elk geval uit de voorgaande verzen en de vervullingen van in de geschiedenis. Want de hele profetie van de 70 weken van Daniël hangt aan Jeruzalem. De 70 weken worden geteld in verband met Jeruzalem. Vers 25 van Daniël 9. Van de uitgang des woords. Dat was al een wet dus, hè? Van wie het maar was, Kores, de Perziaan. We hebben een stuk ondertekend waarbij de Joden toestemming kregen inderdaad om niet alleen terug te keren, maar ook om Jeruzalem te bouwen na de Babylonische ballingschap. Heb je dat? Begint dus al met zo'n stuk en met de ondertekening van een koninklijke ordonnantie. Van de uitgang des woords. Niet vanaf dat men ging of niet vanaf dat men begon te bouwen, maar vanaf de uitgang des woords, van dat het woord uitgevaardigd werd. Dat is hetzelfde als een verbond versterken, overigens. Maar vanuit de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, het was in 445 voor onze jaartelling, als ik me goed herinner, officieel. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. En de straat en de grachten, wat het maar betekenen mogen, zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En de gedachte is dat deze hele periode begint te tellen bij de ondertekening van zo'n stuk, met betrekking tot de herbouw van Jeruzalem. En dat de 7 en 62 weken liepen tot op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, uit vers 26 en zo verder. Maar dat liep ook uit, vers 26 nog steeds, op verwoesting van Jeruzalem. Was de kruisiging van de Heer Jezus in Jeruzalem, met als gevolg daarvan de vervulling van wat de Heer zelf onder andere over Jeruzalem gezegd had. Het zou verwoest worden, zou geen steen op steen gelaten worden. Begrijp je wel? Het gaat alleen maar over Jeruzalem. In de eerste 7 weken van deze hele periode zijn de 49 jaren waarin Jeruzalem gebouwd werd of herbouwd werd na de Babylonische ballingschap. En daarna volgden 62 weken tot op de dood van de Heer Jezus enzovoort. En de aankondiging van dat geen steen op steen zou gelaten worden. En na verloop van enige jaren werd dat dus ook vervuld. Bovendien, de totale 70 weken lopen net zo goed uit op een gebeurtenis met betrekking tot Jeruzalem. Namelijk de verschijning van de Heer op de Olijfberg, die voor Jeruzalem is, tegen het oosten, Zacharië 14. Gepaardgaande met de ondergang van Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden enzovoorts. Zacharië 14, staat er allemaal. Met andere woorden, de enige andere overgebleven gebeurtenis uit de reeks is het begin van de 70ste week van Daniël, waarbij een verbond gesloten zal worden of ondertekend zal worden. De vraag is, waar gaat dat verbond over? En het antwoord is uiteraard over Jeruzalem. Over de bestemming, het lot van de stad als zodanig. En als daarover een verbond gesloten moet worden met iemand anders, dan is het uiteraard met een vijandige partij, want anders hoef je geen verbond te sluiten, is het helemaal niet aan de orde. Dat betekent automatisch dat beide partijen op een of andere wijze via dit verbond de zeggenschap krijgen over Jeruzalem. Nou ja, ik heb het er altijd op gehouden dat in de praktijk betekent dat Jeruzalem de hoofdstad wordt enerzijds van de Joodse staat, van de ongelovige Joodse staat, anderzijds de hoofdstad, officieel of officieus maakt me niks uit, want wat maakt het voor verschil eigenlijk? De hoofdstad wordt van, die vijandige mogendheid uiteraard, van die vorst die komen zal. In dit geval dus gewoon van de Palestijnen. Dat denk ik, dat het daarop uitdraait. Hoe? Ja, er zijn wel 1000 scenario's te bedenken. Hoe wou je het hebben? Of ze de stad nou verdelen in 2 stukken, dat is wel erg simpel gedacht, hè? Maar zoals de stad nou verdeeld in 50 stukken met allemaal weer de verschillende bestemming, ga er maar aan staan hoeveel mogelijkheden je dan krijgt. Bedoel, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat inderdaad Jeruzalem als het ware verkwanseld wordt. Door notabene een Joodse staat die er zelf ook geen rechten op kan laten gelden, omdat het ongelovig is naar Bijbelse maatstaven. Ik heb het niet over politieke of historische maatstaven. Dan moet ik wat anders zeggen, denk ik. Maar naar Bijbelse maatstaven, men heeft het recht niet op de staat. Ook niet om erover te onderhandelen, over te geven voor een deel of voor in bepaald opzicht aan wie dan ook maar. De Heer zegt, mijn is het land. En dus zeker, het is mijn stad. De stad Davids. En dan zijn er twee ongelovige volkeren hier op aarde die allebei vijanden staan. Ook op religieus gebied vijanden staan tegenover de Heer Jezus Christus, de zoon van David. En die maken onderling uit wat ze met die stad zullen doen. Ja. Ja, broeder, maar je mag het niet hard op zeggen. Ik zal even naast de lessenaar gaan staan en even de Bijbel wegvouwen. Natuurlijk heb ik sympathie voor de Joden meer dan voor de Palestijnen. Daar heb ik ook zo mijn redenen voor. Alleen of die echt objectief zijn, dat waag ik te betwijfelen. Het gaat erom wat de schrift zelf ervan zegt. Zie? En aan de andere kant, je zou haast geneigd zijn de Palestijnen te waarschuwen dat ze rechten doen gelden op wat de Joden claimen. Want voor zover die rechten ingewilligd worden, die eisen ingewilligd worden, zullen ze deel krijgen aan de Joodse staat en daarmee aan het oordeel wat van de Heer over dat volk en over deze staat zal gebracht worden. Zo ligt het in werkelijkheid. En de profeten beschrijven dat ook. Hoe de ondergang van de Joodse staat gepaard gaat dus met de ondergang van een Palestijnse natie. De Filistijnen, jazeker. En niet maar één schriftplaats, vele schriftplaatsen zo. Daar gaat het op aan. En terwijl men deze onderhandelingen positief beoordeelt, vanuit de wereld, politieke en zelfs christelijke wereld, moet ik u zeggen dat er niks positiefs aan is. Integendeel, en het zal ook uitlopen op de ondergang van alle partijen. En de verwoesting zelfs van de stad zelf. En daar staat het dan ook, hè? Vanaf de tweede helft van vers 27. De gedachte is namelijk dat in het midden van die 7 jaar er een beeld wordt opgericht, dat we ook elders in Daniel, maar ook in Openbaring 13 tegenkomen, de gruwelijke vleugel of de gruwel der verwoesting, of gewoon in beeld van het beest, of hoe het maar heten mag, op die details kan ik nou onmogelijk ingaan. Maar de gedachte is dat eerst dat verbond gesloten wordt en dan is het vrede, maar 3,5 jaar later wijdt men daar het beeld in, gewijd aan de duivel zelf, in de persoon. Dat is het goede woord, van de antichrist. En dan is voor de Heer 100% de maat vol. En zo heet dat ook in de Bijbel. Dan is die maat vol. En dan komt het definitieve oordeel, dat staat er dus ook. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester of een verwoesting, want dat weet men nooit zeker bij zo'n vertaling, maar er zal een verwoester of een verwoesting in de praktijk toch hetzelfde zijn. En wat er verder staat is, ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijnde, weet u nog, zij zullen het geenszins ontvlieden. 1 Thessalonicenzen 5. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste of over de verwoester of over de verwoesting of wat het maar wezen mag. Want dat is hoogst onduidelijk en het hoeft ook niet duidelijker, want de zin zelf, de strekking van de zin, is volstrekt duidelijk. Namelijk dat de algehele verwoesting zal komen over heel het land en over heel de stad. En dat kan moeilijk anders, want in Zacharië 14, zei ik al, lezen wij dat ter gelegenheid van de wederkomst van Christus en het aanbreken dan wel de oprichting van zijn koninkrijk op aarde en over Jeruzalem. Bij die gelegenheid zal al wat daar is verwoest worden eerst. En dat is precies wat wij hier lezen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en meer specifiek over uw heilige stad. Gaat vooral om het Joodse volk voor zover het deel heeft aan de Joodse staat en dus de stad Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk, het Joodse, en over uw heilige stad Jeruzalem om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om het gezicht en de profeet, namelijk de profeet, profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Als je dat kort wil zeggen, dan zeg je gewoon 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, totdat Messiaanse Rijk zal aanbreken. Nou ja, dan is het nog niet ten volle gevestigd, dan begint het pas. Maar daar gaat het naartoe. En als eenmaal dat verbond, waarover in onze dagen reeds zoveel te doen is, zal gesloten worden, als het eenmaal ondertekend zal worden, vanaf die dag duurt het dus 2520 dagen, totdat hetzelfde Jeruzalem... 7360 dagen. 2520, kan niet snel overrekenen. Ja. 2520 dagen totdat Jeruzalem, ditzelfde Jeruzalem, verwoest zal worden. Want dat is waar het werkelijk naartoe gaat. Maar zoals gezegd, dat is niet onze verwachting. En bovendien moet ik er voor alle duidelijkheid aan toevoegen dat de opname van de gemeente kennelijk, zoals beschreven in 1 Thessalonicense 4 en 5, waarin ik dan maar even terugkeer, dat de opname van de gemeente voorafgaat aan deze 70ste week van Daniël. Voorafgaat aan die vrede. Wanneer zij zullen zeggen, vrede en zonder gevaar, zal dat leiden tot die dag des Heren die zou aanbreken. Want zo staat het in 1 Thessalonicense 5 vers 3. Maar de gedachte is dat voor het zover is wij weg zijn. Dat wil zeggen dat de opname van de gemeente, zoals beschreven eerder al in hoofdstuk 4 en ook later in hoofdstuk 5, dat die dan heeft plaatsgevonden. En wat ik zeggen wilde is dit, dat ook wat de datering betreft, wij echt niet zitten te wachten tot dat verbond ondertekend zal worden. Want als het helemaal over gaat, dat zou dan wel helemaal de uiterste datum zijn. Ik bedoel, als vandaag ondertekend wordt, gaan we ook vandaag nog weg. Daar ben ik als het dat definitieve verbond, definitief zeker weer. Als het dat definitieve verbond is, als dat vanavond ondertekend wordt, bewijzen, dat is niet zo natuurlijk, dat kan ook helemaal niet eigenlijk. Maar dan zijn wij vandaag in elk geval nog weg. Maar het idee is dat de Bijbel helemaal niet leert dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden als dat verbond zal gesloten worden. Wat de Bijbel leert, dat geloof ik echt, is dat wij voor die tijd weg zijn. En of dat een uur voor die tijd is, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat het wel langer voor die tijd is. Sterker nog, ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit verbond helemaal niet tot stand zal komen. En dat die onderhandelingen erover ook helemaal niet tot resultaat zullen leiden, zolang wij hier nog zijn. Want ik ben er ook van overtuigd dat het sluiten van dit verbond, dat is een politieke aangelegenheid dus, hè? Dat rechtstreeks van doen heeft met de heerschappij van den Antichrist en met de vestiging van zijn koninkrijk, van zijn rijk, hier op aarde. Dat begint nog wel bij Jeruzalem. Tuurlijk, daar moet hij macht over krijgen. U weet toch waar het Rijk van Babel begon? Het eerste jaar van Nebukadnezar? Naar de Bijbelse maatstaf begint hij te tellen op het moment dat Nebukadnezar Jeruzalem veroverde. Dat is het eerste jaar van Nebukadnezar, het koninkrijk van Babel. En ik verwacht dus dat als de duivel straks op aarde geworpen wordt, ik zeg het nu maar in korte, simpele bewoordingen deze keer, als de duivel op aarde zal geworpen worden en hier dus zal verschijnen in de gedaante, de persoon, de gedaante van de antichrist en zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen, dan gaat het hem eerst uiteraard om Jeruzalem. Dan heeft hij minstens 3 vliegen, excusez le mot. Baal, de heer, Baal Zebub, de heer der vliegen. Dan vangt hij 3 vliegen minstens in 1 klap, die van christendom, laat ik die maar het eerst noemen dan. Die van het christendom, die van het jodendom en die van het mohammedanisme heeft hij in 1 keer te pakken via dat ene Jeruzalem. En zoals ik het nu vertel, moet ook duidelijk zijn dat ik het dus echt pas verwacht na de opname van de gemeente. Want ik verwacht dat Beelzebub, de heer van die 3 vliegen, dat de duivel uit de hemel geworpen wordt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Een einde wordt gemaakt aan de strijd die plaatsvindt in onze tegenwoordige bedeling. Een strijd tussen de duivel en zijn personeel aan de ene kant en de Heer en zijn gemeente, zo niet personeel, aan de andere kant. Die strijd vindt plaats in onze dagen, nu, daarom zouden we die geestelijke wapenrusting dragen en dat soort dingen meer. U weet, helm, hoop der zaligheid, daar hebben we het toch over. En die strijd wordt beslecht wanneer wij van Gods wegen zullen verheerlijkt worden en ook lichamelijk onze hemelse en heerlijke positie zullen innemen. Dan is voor de duivel en zijn engelen geen plaats meer gevonden in de hemel, met de woorden van Openbaring 12. En ik denk dat die gebeurtenis, waarbij enerzijds alle echte gelovigen, of dat er veel zijn of weinig, hoef ik niet te vertellen, want u weet dan toch niet welk aantal ik in gedachten heb. Maar als de gemeente is weggenomen, heeft dat heus grote consequenties voor de politieke omstandigheden hier op aarde. Ik denk dat de kracht van de westerse wereld in één klap weg is. Ja, ook van Amerika, dat geloof ik echt, ja. Of het allemaal zulke echte getrouwe bijbelvaste gelovigen zijn, waag ik te betwijfelen. Maar de Bijbel zegt of we nou waken of slapen, ik denk dat de meesten slapen, niettemin, we zijn al verdwenen. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. En dat betekent een totale omwenteling in de krachtsverhoudingen in de wereld, enerzijds. En anderzijds gaat het gepaard met de openbaring van Maitreya, het opduiken, want zo heet dat in het Engels, to emerge. Het opduiken, ik vind dat een mooi woord, want het is nep, u weet, het is Neptunus, hè? Hij komt duiken. Neptunus. Maar hij duikt op uit, met zijn drie tand, dat zal met die vliegen te maken, mevrouw. Maar hij duikt op uit de afgrond. Uit de afgrond en hij gaat ten verderf. Dat is allemaal Bijbelse termen overigens. En ik denk dat die gebeurtenis, de opname van de gemeente en tegelijkertijd het openbaar worden, echt letterlijk openbaar worden van de Maitreya en de meesters der wijsheid, hoe ze maar heten mogen, de duivel en zijn engelen, heet dat gewoon in de Bijbel, dat van grote invloed zal zijn op de gebeurtenissen en dat zal leiden binnen afzienbare tijd, vanwege die veranderde krachtsverhoudingen en zo, tot een overeenkomst met betrekking tot Jeruzalem. Iets waar men in al die jaren niet over eens kon worden. Te vrezen valt overigens, en dat had ik u ook nog voor willen houden, te vrezen valt overigens dat wanneer dit verbond, deze overeenkomst, getekend wordt, dat zal plaatsvinden in dagen van oorlog. Dat weet ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zeg het maar eerlijk zoals ik het in de Bijbel lees. Maar men roept met nadruk vrede en geen gevaar. Het veronderstelt toch, op zijn minst, als wij niet bevooroordeeld zijn door de huidige omstandigheden, dat het tot dat moment oorlog was. Nou kunt u natuurlijk weer zeggen, ja, maar het is ook officieel oorlog, want ze hebben geen vredesovereenkomst. Dus het is een wapenstilstand, ze vechten niet, maar het is oorlog, zeg ik, oké, allemaal tot je dienst. Maar wanneer wij die vooroordelen niet zouden hebben, en alleen deze teksten, zouden we toch de conclusie trekken, denk ik, dat het dagen zijn van oorlog die beëindigd worden door een vredesovereenkomst. En hoe actief die oorlog dan is, weet ik ook niet, maar te vrezen valt dat die inderdaad actief zal zijn. Ik acht het helemaal niet uitgesloten dat die onderhandelingen die steeds vastlopen inderdaad leiden tot oorlogsactiviteiten. Ligt zeer voor de hand overigens. Maar of het gebeurt, weet ik ook niet. Maar het lijkt me tamelijk waarschijnlijk. Dagen ook waarin de gemeente wordt opgenomen. Dagen waarin dan ineens de Maitreya, u weet wel, verschijnt. 666, weet u wel. De antichrist dus, maar die aardige man, want zo doet hij zich altijd voor, weet u. Engel des lichts, volgens de Bijbel ook. Die dan orde op zaken komt stellen en een einde maakt aan de oorlog. Het zij alleen op papier, het zij ook in de praktijk. Hè? Die de partijen tot elkaar brengt en in zichzelf en dus in de nieuwe godsdienst verenigd. En als ik, broeder, in allerlei kringen, ook in christelijke kring, de prediking aanhoor, dan denk ik heel vaak aan het eind van het verhaal, die zijn rijp voor de Maitreya. Die laten zich straks gewoon leiden, ze niet meegaan met de opname, laten ze zich absoluut leiden door die man met zijn mooie praatjes. Hè? We zoeken het beste voor de mens, de mensheid, voor de medemens enzovoort. We moeten van onze rijkdom delen, we moeten lief zijn voor elkaar en hoe dat allemaal heten mag. Make peace, not war, maar dat gaat al tientallen jaren rond natuurlijk. Er is allemaal wel wat voor te zeggen, maar het is allemaal voorbereiding tot de heerschappij van deze grote tegenstander. Waarbij het woord van God volkomen aan de kant gezet zal zijn. En wat ons omgaat, is dat we trouw zouden zijn aan dit woord. En zouden zien aan de omstandigheden om ons heen in de wereld, dat inderdaad dat einde nadert. Ik weet het, dat roept men al 100 jaar en langer, Godzijdank. Want er is natuurlijk ook zo. Maar ik prijs me nog altijd gelukkig te mogen leven in deze dagen die zo duidelijk de vervulling brengen van heel wat profetisch woord. Niet meteen van alles wat God beloofd heeft te zullen doen, maar wel van wat God gezegd heeft dat er gebeuren zou. Want hoe dan ook, alleen al het bestaan van zo'n Joodse staat, alleen al het bestaan van Babel in onze dagen, om maar eens enkele dingen te noemen, zijn duidelijk genoeg dat we met rassen schreden onderweg zijn naar de wederkomst van Christus en zijn openbaring in heerlijkheid. En dan zeg ik weer, maar voordat het zover is, zullen wij delen in de heerlijkheid van Christus. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u beloften gedaan hebt in de eerste plaats aan ons. Beloften waaruit wij dus ook in de eerste plaats zouden leven. Beloften met betrekking tot heerlijkheid, loon, erfenis die u ons gedaan hebt en die vast liggen in Christus en die in hem ja en amen zijn. We danken u dat dat onze werkelijke toekomst is en we mogen beseffen dat al die zienlijke omstandigheden om ons heen van tijdelijke aard zijn. Ze gaan zonder meer voorbij. Maar we danken u dat u ons hebt wedergeboren uit uw onvergankelijk woord. Dat wij deel hebben aan het leven van Christus die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is en in wie uw beloften vast liggen. We danken u dat we niet alleen door uw woord en door uw geest, maar zelfs door de omstandigheden om ons heen in deze tegenwoordige tijd alle reden hebben om onze hoop te stellen op een spoedige openbaring van uw heerlijkheid en uw koninkrijk. We danken u dat dat onze hoop is en dat die hoop levend is en zou zijn in onze levens van alle dag. Dat we zouden kunnen relativeren al die ellende wellicht om ons heen, maar ook alle vreugde die we mogen ondergaan, omdat we weten dat het beste nog moet komen. Omdat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel. We danken u dat we onder alle omstandigheden daarheen mogen uitzien. We mogen uitzien naar die grote reunie, wanneer we als broeders en zusters, als gelovigen, elkaar zullen ontmoeten. En ook weer zullen ontmoeten degene die ons nu reeds zijn voorgegaan. We danken u, Vader, dat wij met elkaar en met u verbonden zijn in Christus. We mogen uitzien naar al wat u beloofd hebt te zullen doen. Wij danken u dan dat we ook deze middag hier weer mochten zijn. Onze gedachten mochten bepalen bij uw profetisch woord dat zeer vast is, opdat wij die hoop zouden hebben waarover uw woord spreekt. Een hoop die vast is als een anker, omdat wij onze ogen zouden richten op u en op uw beloften. Amen.